In 1 Johannes 2 waren wij terecht bij vers 18, waar wij vinden de introductie van het begrip antichrist, want het is hier voor het eerst dat die term gebruikt wordt. Daarmee trouwens ook bijna voor het laatst, heb ik u vorige keer gezegd, want het mag dan een wereldwijd bekende uitdrukking zijn. Het neemt niet weg dat die alleen gebruikt wordt in de eerste twee brieven, om niet te zeggen briefjes, van Johannes. Hier dus. Want nadat Johannes eerst heeft gemeld dat wij als gelovigen zouden wandelen in het licht en daarmee in gemeenschap met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus en met elkaar, en dat wij dus geacht worden liefde, dat is een ander woord voor gemeenschap eigenlijk, in hoge mate. Dat wij dus liefde voor elkaar zouden hebben, zoals gezegd, liefde voor de broeders. En dus ook liefde voor het licht, namelijk het woord van God. Dat is kenmerkend voor de gelovigen, dat wil zeggen voor zover we kunnen spreken over actieve gelovigen. Dat wil zeggen mensen die actief, bewust gelovig zijn. En het idee van Johannes is natuurlijk dat hieraan, aan deze dingen, kennen wij dat wij gelovigen zijn en herkennen wij andere gelovigen. Dat is de enige norm die wij hebben. Liefde voor het woord, liefde voor de geboden, voor het onderwijs in het algemeen van het woord van God, en liefde voor de broeders. Want ja, er lopen ook in onze dagen mensen zat rond die zeggen dat ze gelovigen zijn, of dat ze christenen zijn, of weet ik veel. Maar die, ik noem altijd Terlinde, dat weet ik nooit welke ik noem, maar dat maakt ook niet uit. Maar ik hoop dat u dan weet waar we het over hebben. Ik bedoel, dat weet iedereen toch? Het zijn mensen die beweren gelovig te zijn, mensen die beweren christenen te zijn, maar die in de praktijk niet geloven wat de Bijbel leert. En dan ben je dus feitelijk ongelovig. Maar waar merken we dat aan? Nou, bijvoorbeeld aan dit, dat men geen liefde heeft voor het woord. En ook niet voor degene die het woord lief hebben. Maar dat is de enige norm die we hebben om te weten wie er bij ons hoort en wat niet. Dat is natuurlijk lastig, want ik zal u wel verteld hebben dat wij natuurlijk binnen het christendom het verschijnsel kennen van geloofsbelijdenissen en formulieren en hoe het allemaal breiten mag. En dan zeg ik dan altijd van ja, die zijn uitgevonden om vast te stellen wie er wel bij hoort en wie niet. Dat is het enige doel ervan geweest, ooit, wanneer dan ook. En dat is niet mijn interpretatie, maar dat is algemeen bekend. Daar is het voor. Zodat iemand het kan ondertekenen of het beleiden wat daarin staat en dan hoort hij erbij. Dat is nog steeds zo, want als je dan officieel belijdenis van je geloof doet, dan erken je dus gewoon wat de kerk leert en dan word je lid van de kerk daarmee officieel. Zo werkt het. En dat is officieel, dat is niet iets cynisme mijnerzijds of interpretatie mijnerzijds, dat is het officiële idee. En dat vertel ik dan ook maar zo door. Maar dat is niet Bijbels. Bijbels is dat we elkaar alleen kunnen kennen aan zijn geboden bewaren. Dus liefde voor het woord, zeg ik altijd. En liefde voor de broeders. Dat is wat onze gemeenschap bepaalt. En dat is onze enige echte, ene algemene christelijke kerk. Met hoofdletters. Uit een van die formulieren dan, maar goed, toch maar. Dat is wat het is. En nadat de apostel dat zo'n uiteengezet heeft, eigenlijk tot en met hoofdstuk 2 vers 17, want daar gaat het ongeveer om, zegt hij dat er natuurlijk een andere kant aan het verhaal zit. Want je hebt er ook die dus niet in het licht wandelen in de praktijk, die niet de geboden bewaren, die niet het woord van God liefhebben, niet de broeders liefhebben, enzovoorts. En Johannes introduceert die gedachte dan met de term kinderkens, het is de laatste uren. De term kinderkens had hij net zo'n beetje geïntroduceerd hiervoor, hè, met kinderen, jongelingen en vaders. En dan begint hij van voor af aan. Hij zegt, kinderkens, het is de laatste uren. En eigenlijk, omdat we hier op bladzijde 11 van de 73 zijn, weten we nu wat er gaat komen. Omdat de apostel Paulus gelijksoortige uitdrukkingen gebruikt. En dan gebruikt hij niet vervolgens de term antichrist, maar wel zoiets. Kunstig verdichte fabelen en dat soort uitdrukkingen. En dat wil ik u toch laten zien, mede omdat de term laatste uren natuurlijk gewoon een synoniem is voor laatste dagen. Maar dit is Johannes, dus die gebruikt dan toch een iets andere uitdrukking. Dat is Johannes, daar moet je gewoon aan wennen. Maar het idee is dat de laatste dagen, de laatste tijden, de laatste uren begonnen is officieel bij de opstanding van Christus. Als je dit niet weet, dan krijg je altijd verwarring over de term. Weet wel, dan zegt men de discipelen dachten dat ze leefden in de laatste dagen, want je kunt daar de uitdrukking lezen. Maar ze waren abuis, want we zijn 2000 jaar verder, of zo. Toch? Of halverwege in de dagen van de kruistochten, zal ik maar zeggen, met 1000 jaar voorbij en nog minstens 1000 te gaan, zeggen we, ja, die mensen dachten dat het de eindtijd was aangebroken na 1000 jaar. Dat berust helemaal op een noodlottig misverstand. Verwarring tussen het geopenbaarde en het verborgen koninkrijk, maar toen maar. En die dachten dat ze in de laatste dagen leefden en dat ze dus Jeruzalem vast moesten gaan bevrijden. Ja, van de islam. Ze zaten toch in de buurt, maar goed. Maar ja, het was de tijd nog niet, dus ze zaten er ook naast. Hè. En dan krijg je de dagen van de reformatie, waarbij je dus ook een groot deel van, nou een groot deel, laat ik het daar maar op houden, een groot deel, niet de meerderheid, maar een groot deel van het christendom van die dagen onder de protestanten dacht, dit is de eindtijd. Want die paus daar, dat is de antichrist, enzovoorts. En dit is grote verdrukking. Nou ja, de grote verdrukking, enzovoorts. Maar ja, dat was het deel van de christenen die echt nog geloofden in een te openbare koninkrijk van Christus in zijn wederkomst. Maar ja, hier en daar hadden ze toch niet helemaal goed begrepen. Maar leefden ze in de eindtijd? Het antwoord is ja, dat leefden zij, dat leven wij ook, maar het heeft niks te maken met de tijd die nog passeren moet voor de zogeheten wederkomst van Christus. Want de eindtijd is begonnen na dat de tijd der onwetendheid gepasseerd is. Die term heb ik uit Hebreeën 9, denk ik. Zoiets. De tijden der onwetendheid. En daarna wordt gesproken over betere tijden. Dat is de eindtijd is gewoon het tweede deel uit de heilshistorie. En het eerste en het tweede deel, meer delen zijn er feitelijk niet, worden van elkaar gescheiden door de dood en opstanding van Christus. Dat wil zeggen, de oud-testamentische tijd loopt tot de dood en opstanding van Christus. Het was namelijk wachten op de vervulling van Gods beloften. En ter gelegenheid van de opstanding van Christus wordt gepredikt. God heeft zijn belofte vervuld in Christus, door hem uit de dood op te wekken, enzovoorts. En dus, want u komt de belofte toe en alle die er verre zijn. Petrus, Handelingen 2, en Paulus dan ook maar in Handelingen 13, die zei, God heeft de beloften aan de vaderen gedaan vervuld, toen hij Jezus verwekt heeft. En dat definitief, enzovoorts. Sindsdien zijn de laatste dagen aangebroken. Het is maar twee delen. En dat is het Bijbelse toepassing van de term. Een term die trouwens in het Oude Testament ook gebruikt wordt. Het zal zijn in de laatste dagen. Hoewel die ook nog wel eens wegvertaald wordt daar. Maar goed. Maar in het Nieuwe Testament vinden wij die term in de eerste plaats, maar ik citeerde hem eigenlijk al, in Handelingen hoofdstuk 2. Het gaat mij alleen maar even om het gebruik van die term. En de parallel die we dan vinden toch met en Johannes 2 vers 18, het is de laatste uren. Maar in Handelingen 2, begint Petrus zijn uiteenzetting, althans voor zover weergegeven, begint hij met de schriftlezing uit Joël. Daar hebben wij het gebruik van overgehouden dat een preek begint met een schriftlezing. Toch? Ja. Een keuze die trouwens tot vandaag ter discussie staat, maar daar gaat het me nou niet om. Wat hij nou precies zegt en waarom hij dit aanhaalt. Waar het me om gaat is dat zijn eerste woorden dus zijn, die schriftlezing, en die begint met vers 17 van Handelingen 2. Het zal zijn in de laatste dagen. En zonder verder commentaar, mijnerzijds, zeg ik dan, nou ja, waar hij het over gaat hebben is wat hier gebeurd is. Niet alleen op deze Pinksterdag, maar ook sinds de Paasdag in elk geval. En misschien wel sinds Goede Vrijdag, maar eigenlijk grijpt het nog iets verder terug. Maar fundamenteel, sinds de opstanding van de Heer Jezus Christus. En hier die tekenen op deze dag van het Pinksterfeest, want zo heet het in vers 1 van dit hoofdstuk. En als Petrus de gelegenheid krijgt om een verklaring af te leggen, u weet wel, met al die microfoons onder zijn neus, weet u wel, van RTL en zo. Zeg even kort, wat is hier precies aan de hand, enzovoorts. Dan zegt hij, dit is wat gesproken is door de profeet Joël, dubbele punt. Het zal zijn in de laatste dagen. Ik vind hem wel grappig, want daarmee zegt Petrus dus dat wat hier gebeurt is vervulling van een profetie die officieel handelt over de laatste dagen. En dus zijn nu de laatste dagen begonnen. En dat ik hem wel grappig vind, is omdat in Joël 2, waar dit uit geciteerd is, daar staat het niet. Daar staat, en daarna zal het geschieden. En dat is wel aardig, want dat betekent dus dat Petrus zegt dat die uitdrukking daarna betekent in de laatste dagen. Verder ga ik er niet op in, want er zijn nog meer van dit soort schriftplaatsen in het Oude Testament waar dezelfde uitdrukkingen staan en die inderdaad niet worden gelezen als de laatste dagen, maar die er wel degelijk over gaan. Maar goed. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstoten op alle vlees enzovoort. Als je het in Joël 2 leest, dan zou je met gemak daar tot de conclusie moeten komen dat vanwege de complete context het uitspraken zijn over de gebeurtenissen in de 70ste week van Daniël, de grote verdrukking over Daniëls volk en stad en de val van Jeruzalem en daarna aan het eind van de 70ste week ook de redding van een gelovig overblijfsel uit Jeruzalem. Want dat is wat daar in dat schriftgedeelte besproken wordt. Maar omdat dat nogal buiten ons onderwerp valt, zoek ik het niet op. Maar het gaat er maar om dat Petrus hier de term de laatste dagen aanhaalt en hem wel degelijk toepast op zijn dagen. Hij leefde dus in de eindtijd. Het was daarmee aangebroken. Het woord eindtijd, dat kennen wij niet. Nou ja, het is ontleend aan uitspraken in Daniël, maar dan nog staat het er zo niet. Maar wij kennen de term omdat het ons jargon is. En daarom ga ik erop in, voor zover het gaat om onder eindtijd verstaan moet worden de laatste dagen, als je denkt dat hetzelfde is, oké, maar die tijd is al begonnen. Zie? Goed, dat is Handelingen 2. Daarna in de brieven wordt gemeentelijke brieven althans, wordt de uitdrukking niet gebruikt. Maar wel weer in 1 Timotheus. De brieven van Paulus aan Timotheus. Want daar lezen we in hoofdstuk 4. En Timotheus 4. Doch de geest zegt duidelijk, dat wil zeggen, de schrift zegt duidelijk, maar dat weet u natuurlijk, hè, dat namelijk heel de schrift door God begeesterd is. Het woord geest is verdwenen uit 2 Timotheus 3 vers 16. Daar staat al de schrift is van God ingegeven. Maar theopneustos wil zeggen door Gods geest. Door God begeesterd. Pneustos van pneuma, geest. Dat wil zeggen de schrift. En anders moet ik gewoon noemen, wel heeft de Heilige Geest gesproken door de mond van Jesaja, zeggende enzovoorts. Dat is Handeling 28, waar het zo staat. Kortom, de Bijbel is door de geest, door de onzienlijke kracht Gods, voortgebracht. En als er dus staat, de geest zegt duidelijk, dan moet duidelijk zijn dat het is de schriften, het Oude Testament. Een heilige mannen Gods, door de geest gedreven, hebben het profetisch woord voortgebracht. Dat is wat Petrus erover schrijft. Maar goed, wat zei ik? 1 Timotheus 4 vers 1. De geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof. Maar ja, die uitdrukkingen hier hebben alleen zin als ze al actueel waren in de dagen van Timotheus dus. Want Timotheus wordt gewaarschuwd hier, dat hij daarmee van doen krijgt. En dat hij daarmee te strijden heeft, want zijn ze tegenstanders. Zie? Wanneer? In de laatste dagen. Met andere woorden, die zijn begonnen. Nou ja, laatste tijden noemt hij het hier. De geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, namelijk leringen der demonen, vertaald met duivelen. En let op dat er niet staat dat ze belaagd worden, die mensen, die sommigen, dat die belaagd worden door boze geesten of verleidende geesten, dan wel demonen. Maar ze begeven zich tot, ze doen het zelf. En dat is wat tot in onze dagen gebeurt. Ik kan het kort zeggen, maar dan komt het ongeveer hierop neer. In de Bijbel staat dat onder het nieuwe verbond de Heer zijn woord, zijn wet, wat dat maar is, in de harten zou schrijven. En een heel gangbare uitleg daarvan in allerlei kringen is dat als God dus wat te zeggen heeft tot ons, dan legt hij dat zo in ons hart. Wij kennen ook in evangelisch jargon die uitdrukking. De Heer heeft mij in het hart gegeven. Zo begint het spreken het dan. Hè? De Heer heeft mij in het hart gegeven. Je zal het van mij nooit horen. Maar de Heer heeft mij in het hart gegeven enzovoort. En maar er zijn er zelfs die zich uitgeven voor profeet. De Heer heeft mij geopenbaard. De Heer heeft mij duidelijk gemaakt enzovoort. Je kent er zelfs die. Je kunt ze gewoon op internet tegenkomen. Die noemen zich apostel.
Wees maar voorzichtig.
Ja. Maar ook, en wij noemen dat dan charismatische kringen, of hoe je dat dan maar noemt. Maar ook voorkomen daarbuiten, en veel ongeloviger en vrijzinniger kringen heb je precies hetzelfde. Ook in de Romeinse kerk heb je dat. Als de Heer wat te zeggen heeft, dan maakt hij het wel duidelijk aan de paus. Of aan wie. Want wat wij allemaal bij elkaar bedenken, de Heer gebruikt Augustinus of zo. Ook Augustinus, Erasmus dan, of wie die mag, Terlinde, die heeft er zo zijn ideeën over. En dan Darwin, want de Heer schrijft het in ons hart en daarmee wordt het woord van God en het plan Gods aangepast aan de moderne tijd, de veranderde omstandigheden en aan de evolutie natuurlijk, de verbetering van de mens en al dat soort dingen meer. Dat is wat me serieus leert. Ik hoop dat u dat niet begrijpen kunt. Ondanks dat ik het toch echt goed probeer uit te leggen. Ze denken dat echt. En dus maken ze zichzelf tot God. Want zij worden dan de norm. Ze geven de geest de schuld. Zeggen dat God het doet. God hen dat ingeeft enzovoorts. Maar daarmee stellen ze zichzelf in de plaats van Christus. En in de plaats van Christus, dat heet anti, heb ik u vorige keer gezegd, anti betekent in de plaats van anti-Christ. Dat is wat er gebeurt. En dan ziet u dat Paulus aan Timotheus feitelijk precies hetzelfde schrijft. Hij zegt, het zijn verleidende geesten, dan zijn er boze geesten, leugengeesten, dan wel, het zijn leringen der demonen. Want demonen en boze geesten, dat is hetzelfde. En dan komt erbij wat die leringen dan inhouden, namelijk door geveinsdheid der leugensprekers. Leugensprekers, boze geesten, verleidende geesten, leugensprekers, hebben de hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid, verbiedende te huwelijken. Hetgeen een eufemisme is natuurlijk voor de vleeselijke dingen. Vervolgd met gebiedende van spijzen te onthouden. Wij noemen dat vasten. En dat gaat ook over vleeselijke dingen. Hoef ik toch niet verder uit te leggen. Toch? Oké. Die God geschapen heeft tot nuttiging met dankzegging voor de gelovigen en die de waarheid hebben bekend. Tegenwoordig moeten we ook allemaal vegetarisch worden, dat weet u toch? Ik weet niet waarom, het schijnt beter te zijn voor de planeet. Of, ze hebben het geprobeerd mij uit te leggen, maar ik kan het niet navertellen. En als ik het zou vertellen, dan zou je me uitlachen. Dus ja, ik ga het niet doen. Ik kan het niet maken. Maar goed. Maar er staat hier dus... Nee, er is niets onrein in zichzelf, enzovoort. Staat hier ook hierna in de volgende verse, enzovoorts. Maar goed, dat daarover een discussie is in zijn dagen al, mogen duidelijk zijn. Maar het zijn ook de laatste tijden. En dat is waar het om gaat. En de apostel houdt daaraan vast ook in 2 Timotheus. Dus één briefje verder. In 2 Timotheus 3 namelijk, waar het hoofdstuk begint. En weet dit, dat in de laatste dagen, en nu heten het dus laatste dagen, maar ik denk niet dat ik hoef uit te leggen dat het hetzelfde is als de laatste tijden, uit 1 Timotheus 4 vers 1. Weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Nou ja, de tijd zelf niet, maar de omstandigheden uiteraard. Hè? De laatste dagen zijn zware tijden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf. Hè? Kun je tegenwoordig elke dag horen. Kan iedereen als argument gebruiken. In allerlei discussies. Hè? Nou ja. Geldgierig. Laatdunkend. Dat wil zeggen laagdunkend over anderen. Hoovaardig, hoogmoedig. Lasteraars, de ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig. Dat wist je niet, hè? Tegenwoordig, dat er ook onnatuurlijke liefde bestaat. Bestaat zonder natuurlijke liefde. Implicerend het onnatuurlijke liefde. Nou ja, dat kent men niet meer, maar de Bijbel wel natuurlijk, hè. Onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers de wellusten dan liefhebbers Gods, hebbende een gedaante van godzaligheid, dat wil zeggen aan de buitenkant, toch christelijk, qua vormgeving, zo ziet het eruit, hoe dat dan is, dat hoef ik niet uit te leggen, maar... Naar de buitenkant, gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelfde, de kracht van die godzaligheid, verloochend hebben. En dan zegt Paulus laconiek tegen Timotheus, heb ook een afkeer van deze. Wij zouden zeggen, keer je ook van die af. Alleen deze uitdrukking is sterker. Heb een afkeer. Dat wil zeggen, dat is een zelfstandig naamwoord. Afkeer. Dat is zwaarder dan keer je af. Heb je dat nog? Heb een afkeer van deze. Ook al hebben ze een gedaante van godzaligheid. En dat is nou precies het punt bij Johannes. Johannes zegt het nou eenmaal anders. Maar die zegt, er zijn er die inderdaad de geboden niet lief hebben, de broeders niet lief hebben, enzovoorts. Maar wel claimen bij ons te horen, enzovoorts. En Johannes zegt, ja, maar met die mensen moet je geen rekening houden. Want die horen er niet bij. Sterker nog, dat zijn in de praktijk je vijanden. Sterker nog, dat zijn antichristen. Daar hebben we het over straks nog, uitgebreider. Maar ik zeg het alvast zo, daar heb je mee van doen in de praktijk. En daar worden wij voor gewaarschuwd, hè? Want wij leven in de eindtijd. En in de eindtijd is dat zo. En dat is zo omdat het Oude Testament dat aankondigde al. En daar wordt dus op teruggegrepen. Dan hebben wij natuurlijk... ik doe mijn best om al die schriftplaatsen even te noemen. Zoveel zijn er nou ook weer niet. Namelijk hebben wij Hebreeën 1. Een paar bladzijden verder. Vers 1. Waar staat... God heeft voortijds veelmaal... en op velerlei wijze... tot de vaderen gesproken... door de profeten. Dat is oud-testamentische tijd. Ik vind het een prachtig vers... omdat er uitdrukkelijk staat dat God veelmaal gesproken heeft... maar meer nog... omdat het staat op velerlei wijze. En dat betekent dus dat hij ook nog op andere wijze dan alleen in letterlijke en causale taal tot hen gesproken heeft. Dat betekent ook dat hij gesproken heeft in de vorm van gelijkenissen, beeldspraak eventueel, en in de vorm van symboliek, typologie, of hoe wij dat maar noemen, die dan ook vastgelegd wordt in rituelen, in vormen, maar ook in geschiedenissen bijvoorbeeld. Zoals, ik kan het rustig zeggen, want 1 Korinthe 10 zegt... deze dingen alle zijn hun overkomen... tot voorbeelden en zijn beschreven tot lering van ons... op de welke de einden der eeuwen... ik heb dit daar niet mee gerekend, einde der eeuwen, eindtijd... op de welke de einden der eeuwen gekomen zijn. Dus 1 Korinthe 10... God heeft veelmaal en op velerlei wijze gesproken. In de Hebreeënbrief komt het ook tot uitdrukking. Want een van de wijzen waarop God tot ons gesproken heeft, of tot de Vader gesproken heeft, is door de inzetting van Grote Verzoendag. Waarbij eenmaal per jaar, eenmaal de hoge priester, naar de ordening van Aaron, inging in het heilige der heiligen achter het voorhangsel, niet zonder bloed, enzovoorts. Om verzoening te doen voor de zonde des volks. En wat de schrijver van de Hebreeënbrief ervan zegt, is dat dat een uitbeelding is van Christus, die eenmaal, en dat voor altijd, is ingegaan in het nieuwe verbond en zelfs in de hemel zelf, achter het voorhangsel, om verzoening te doen voor de zonde van zijn volk. En dat zijn wij tot op heden. Heb je dat nog? Strekking van de Hebreeënbrief is, het is nog steeds Grote Verzoendag. En we wachten op de wederkomst van Christus, dat hij weer naar buiten komt. Maar het is nog steeds Grote Verzoendag. En hij heeft een weg gebaand tot in het heiligdom. Enzovoorts. Prachtige beeldspraak allemaal. Maar goed. Maar God heeft veelmalen wijze tot de Vader gesproken door de profeten. Die God heeft in deze laatste dagen... En nou heet het laatste dagen dus weer. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal. Door welke hij de eeuwen ook gemaakt heeft enzovoorts. Maar goed, dat ga ik nou niet uitleggen. Maar het gaat maar om het beginsel. Dat er staat deze laatste dagen. Waarbij uitdrukkelijk dus de laatste dagen begonnen zijn in de dagen van Paulus, als ik naar ik aanneem, de schrijver van de Hebreeënbrief. En dus bij de opstanding van Christus, want dat blijft het centrale thema in de hele uitleg. Kan er nog aan toevoegen dat het in deze laatste dagen suggereert, maar niet bewijst, maar suggereert dat er ook nog iets bestaat als die laatste dagen. Maar in elk geval betekent het dat nu, sinds de opstanding van Christus, de laatste dagen begonnen zijn. En die laatste dagen, ik heb er wel vrede mee, maakt niet zoveel uit natuurlijk, maar we weten dat ook na onze bedeling nog plaatsvindt de wederkomst van Christus en dan nog dikke 1000 jaar tot aan de jongste dag. Met toch wat andere omstandigheden dan in onze dagen. Weliswaar met grote overeenkomsten, maar ook met verschillen. Maar toen maar. Maar deze dagen zijn laatste dagen. Daar gaat het maar om. Althans, nu. En dan na Hebreeën komen wij terecht in Jacobus 5. Vers 3. Vanaf vers 1 dan maar. Jacobus 5. Welaan, nu gij rijken, weent en huilt over uw ellendigheden die over u komen. Uw rijkdom is verrot en uw klederen zijn van de motten gegeten geworden. Uw goud en zilver is verroest en uw roest zal u zijn tot een getuigenis en zal uw vlees als een vuur verteren. Gij hebt schatten vergaderd in de laatste dagen. Bij mij gaat het niet om wat het vers nou helemaal zegt, maar het gaat wel om de laatste dagen. En kennelijk zijn die begonnen, want Jacobus heeft het over God die ons wedergeboren heeft, die ons gebaat heeft door het woord der waarheid. Dat is hoofdstuk 1, vers 18. Opdat wij zouden zijn eerstelingen, eerstgeborenen dus, eerstelingen zijn schepselen, enzovoorts. En dat wij zouden zijn ook daders des woords, vers 22 van hoofdstuk 1. En hij heeft het over de volmaakte wet die der vrijheid is, in vers 25, nog steeds van hoofdstuk 1. Dat lijkt me bij elkaar wel voldoende. Hij heeft het over nieuwtestamentische tijd. Nee, ik weet het, broeder. Hij heeft het niet over de hemelse positie van de gemeente. Dat is waar. Maar hij heeft het wel over nieuwtestamentische tijd, over wedergeboren mensen enzovoorts. In hun omstandigheden hier op aarde, met verdrukking en alles, die we als grote vreugde zouden moeten beschouwen. Volgens Jacobus, toch? Ik zeg het maar laconiek, maar het staat er natuurlijk wel zo, enzovoorts. En hij noemt onze dagen dus kennelijk ook de laatste dagen. Dat de term laatste dagen net zo goed van toepassing is op de dagen in en na de wederkomst van Christus, als zoiets bestaat trouwens, als je het zo kunt zeggen. Ja, dat is zo, ja. Het blijft tot de jongste dag aan toe, de laatste dagen. Nou, dat was Jacobus. Dan hebben we weer een bladzijde omslaan. 1 Petrus 1 nog. Waar Petrus zegt dat wij verlost zijn geworden door, vers 19, het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Een lam namelijk, vers 20, de welke wel voorgekend is geweest voor de nederwerping der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden, en hier heet het tijden, in deze laatste tijden om uwentwil. En dat het daarbij gaat om de opstanding van Christus en de prediking daarvan, de openbaring daarvan, mogen duidelijk zijn. Achter het hele begrip lam zit trouwens het idee van Jesaja 53, dat lijkt me nadrukkelijk zo te zijn, omdat het ook in het Nieuwe Testament wordt aangehaald, over dat lam dat ter slachtbank geleid zou worden en zijn mond niet zou open doen en al dat soort dingen meer. En de vraag was dus, volgens de Kamerling, de vraag was, over wie gaat dat? En toen zei Filippus, dat gaat over Jezus. Toch? U kent de geschiedenis toch, mag ik aannemen? Nou ja, maar dat staat er in Jesaja niet bij hoor. Dus de vraag is, wat is dat lam? Wie is dat lam? En hier zegt Petrus, nou ja, hij is voorgekend geweest, maar hij is geopenbaard. Dat wil zeggen, we weten wie het is. over wie het gaat. Namelijk Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, welke voorgekend is geweest van voor de nederwerping de wereld, maar geopenbaard in deze laatste tijden om uwentwil, enzovoorts. Opdat gij uw geloof en hoop op God zou zijn, gij die wedergeboren zijt, vers 23 inmiddels, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk staat door het levende en eeuwig blijvende woord van God, enzovoorts. En via dat lam en de uitdrukking deze laatste tijden komt het dus ook terecht bij het woord des Heren. Dat blijft in der eeuwigheid en dat onder u verkondigd is. Dat is vers 25 hier. En daarmee ben je gewoon terecht in 1 Johannes 1. Hetgeen van de beginner was, dat verkondigen wij u. Over de opstanding van Christus. Gaat over precies hetzelfde. Laatste tijden dus, laatste dagen. En in 2 Petrus 3 vindt u eenzelfde structuur eigenlijk als bij Paulus in de beide Timotheusbrieven. Je hebt de laatste dagen, maar in de laatste dagen komen de mensen die afvallen van het geloof en dat soort dingen meer. En 2 Petrus 3 zegt precies hetzelfde, namelijk vers 3. Dit eerst wetende dat in het laatste der dagen, daar heb je hem weer, dat in het laatste der dagen spotters zullen komen die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen. Dat is net of we het al gelezen hebben dus straks, hè? In Timotheus of zo, ja. En zeggen, waar is de belofte zijner toekomst? Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo. Blijven gelijk. Van het begin der schepping, enzovoorts. Hetgeen uiteraard niet het geval is, maar men wil dat niet weten. Hè? Ja, dat het anders is. Wat Petrus zegt is dat God in het verleden wel vaker oordelen gebracht heeft over de wereld. Dat is eigenlijk wat hiervoor in hoofdstuk 2 van 2 Petrus ook besproken wordt, onder verwijzing met name onder andere naar Sodom en naar en Lot dus, en naar Noach, nog zo het een en ander waar ik me niet op inga. En wat Petrus hier in 2 Petrus 3 zegt, is dat die spotters ook echt niet willen weten. Willens is hun onbekend dat oordelen wereld door water vergaan is. Ja, door het woord van God, maar met als medium, als middel, het water. En dat dus de Heer alsnog een oordeel zal brengen over deze wereld, maar dan niet door water, maar door vuur. Dat is wat hij uiteenzet. Maar hij begint deze dingen te zeggen met weten dat in het laatste der dagen spotters zullen komen, die enzovoorts. Nou ja, daar zitten wij tot vandaag mee. Mensen die spotten met het woord van God, die er niks van geloven, die zeggen, nou, dat kan toch niks gebeuren. En toch, ze hebben hun eigen ideeën over het een en ander en de Bijbel leg maar aan de kant, want dat is, daar kun je dan toch verder niks meer mee. Maar dat is spotten, dat is spelen met vuur. Dat is het vuur van de poel des vuurs en van het vuur waarmee de elementen zullen branden en vergaan, en de aarde en de werken die erin zijn, enzovoort. Er staan een paar versen verder, hier in 2 Petrus 3. Maar het is kenmerkend, zegt hij, voor de laatste dagen. Nou, is dat niet zo moeilijk om vast te stellen dat sinds de opstanding van Christus het woord van God geweld wordt aangedaan en tegengesproken wordt, en hoe dat maar heet, het staat af en toe zwart op wit ook nog in de Bijbelse geschiedenis vermeld, enzovoort. Dat is niet zo moeilijk om aan te tonen. De vraag is alleen of dat daarvoor, in oud-testamentische tijd, dan minder was. En dat zou ik u niet durven zeggen, zuster. Nee, dat zou ik niet weten. Maar ik denk dat de gedachte gewoon is, wij leven in de laatste dagen, maar denk maar niet dat het dan langzamerhand beter wordt of zo. Integendeel. Het wordt zelfs erger, want het loopt uit op, nou, we hebben nu van doen, maar nou kom ik weer in Johannes terecht. dat zou de laatste tekst zijn uit die reeks over laatste dagen, laatste uren, laatste tijden. Kom ik vanzelf in 1 Johannes 2 weer terecht. Het punt is namelijk, we hebben van doen in onze dagen met antichristen. Dat is nog op betrekkelijk laag niveau. Maar uiteindelijk komt er zelfs 1 en dat is een tamelijk hoog niveau. Althans vanuit het aardse standpunt bezien. Want in werkelijkheid, die antichrist komt, die is dan wel aardig bezig. Dan is, met zijn falling down. Het lied wil me niet te binnen schieten. Het is een country gospel lied over, maar hij is al uit de hemel geworpen. Dus voor hem is het al een laag niveau. Maar daar kennen we hem als de antichrist die komen zou. Want ik heb u de vorige keer gezegd wat Johannes eronder verstaat. Hè? Hij is de enige die de term gebruikt. En ik heb u voorgelezen, tenminste, ik geloof dat dat zo is. Voorgelezen natuurlijk dit vers. Namelijk, er komt een antichrist. Kennelijk volgens profetieën. Want er staat erbij, gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt. Zo zijn ook nu vele antichristen geworden. Het is de tweede keer dat het woord antichrist gebruikt wordt en nu in meervoud. In vers 22 staat letterlijk dat hij een leugenaar is. En logend dat Jezus is de Christus. Let op de manier waarop ik het uitspreek. Hij logend dat Jezus is de Christus. En ik moet het wel zo zeggen. Want hij heet antichrist en dat betekent dat hij zichzelf presenteert als de Christus. Zie? Hij logent niet dat er zo'n Christus zou komen, maar hij logent dat Jezus dat is. Deze is trouwens makkelijk, want zo wordt dat in die Maitreya-beweging ook inderdaad verteld. Namelijk is Maitreya, Boeddha Maitreya, is waar de boeddhisten op wachten, ja, officieel Boeddha Maitreya, is dat de Christus? Ja, maar Jezus dan? Jezus was niet de Christus. Jezus kwam in de kracht van de Maitreya. Maar het was de tijd nog niet. Het waren boeren en vissers. Die worden geacht dom te zijn. Dat is officiële leer hoor. Ik heb het allemaal zwart op wit. Dus de tijd was nog niet rijp. Het was domme figuur die Maitreya of zo, dat hij 2000 jaar te vroeg iemand zendt. Maar vooruit maar. Maar Jezus is niet de Christus, Maitreya zou de Christus zijn. Dat is het verhaal. Nog steeds, overigens. Ja, dan weet je waar je mee van doen hebt. Minstens met een antichrist. Voorlopig. Hè? Maar toe maar, als u mij vraagt met de antichrist. Maar dit gaat me nou net een beetje te ver buiten het onderwerp. Want Johannes spreekt niet over de antichrist. Hij introduceert de term, maar hij past hem toe op er zijn in onze dagen antichristen reeds. Op dezelfde wijze. Lui die zich stellen in de plaats van Christus. Want voor de bespreking, zal ik maar zeggen, van de eschatologie, hoe moet je dat zeggen? Van de dingen rond de wederkomst van Christus, nou wat daarmee samenhangt, kun je verder met die brieven van Johannes niks. Nou ja, daar staat het woord antichrist in. Dat is het dan. Hetgeen je dan de vrijheid biedt om de term te gebruiken ter aanduiding van een figuur uit het boek Openbaring. Dat overigens dan ook door Johannes geproduceerd is. Heb je dat nog? Maar het woord komt daar niet voor. Die figuur wel, dat wel. Maar de term is alleen hier en het wordt gebruikt binnen gemeentelijk verband, waar wij in onze laatste dagen mee van doen hebben. Het is iemand, er staat hij logend de vader en de zoon, dan wel hij logend dat Jezus is de Christus, want daar, zo staat het daar in vers 22. Maar vergis u niet, zulke lui hebben wij in onze dagen ook, die zich stellen in de plaats van Christus. En die soms zelfs op grond van het idee van Christus in ons en Christus in mij zichzelf uitgeven voor de Christus. Ondersteund weer door de gedachte, het woord van Christus woont toch rijkelijk in ons. En ik ben toch vereenzelvigd met Christus, dus ik ben toch Christus. Enzovoort. En ze ontlenen daar hun autoriteit aan. Ja, ik hoop dat u het niet begrijpt, maar dat zei ik net ook al, hè. Ik hoop dat u het niet begrijpt, maar er lopen dus genoeg zo rond, hoor. Afgezien dat wij, ik weet niet hoe serieus dat allemaal is, maar wij hebben toch enigszins, wij protestanten, dat wil zeggen wij niet-Rooms-Katholieken, hebben toch altijd de notie dat die figuur daar in Rome officieel heet de plaatsvervanger van Christus. Toch? Dat staat dan ergens op of zo, maar ik til daar niet zo zwaar aan. Want ja, ik ken de uitdrukking, maar misschien heb ik die al een keer gezegd hier. Ik ken de uitdrukking van de Rooms-Katholieken mogen blij wezen. Die hebben maar één paus. Hebben jullie? Want ja, wij protestanten, dat eigenlijk moet ik zeggen, wij niet-Roomse. Ja, daar ben je onder ons lopen er zoveel rond. Die menen dat ze Christus vertegenwoordigen hier en daar autoriteit aan ontlenen enzovoorts. En die menen de gemeente te moeten organiseren en daar regels op te moeten toepassen enzovoorts. Ja, dat is antichristelijk. Dat is waarvoor gewaarschuwd wordt hier. En misschien komen we nog eens ooit aan de tweede Johannesbrief toe. Die gaat alleen maar daarover. Over lui die daar in zo'n plaatselijke gemeenschap, waar het ook geweest mogen zijn, de dienst uitmaken en zeggen, nee, je komt hier niet binnen. Wij zijn hier de baas en wij maken hier de dienst uit. Dat is waar die brief over gaat, hè? Nou ja. Kortom, de antichrist zou komen, dan ben ik ineens in hoofdstuk 4, 1 Johannes 4, waar de term dus weer gebruikt wordt, namelijk vers 3. Alle geest die niet beleidt dat Jezus als Christus, in het vlees gekomen is, over de uitdrukking heb ik het nog niet, dat gebeurt later. Maar alle geest die niet beleidt dat Jezus de Christus is, want dat is eigenlijk wat het betekent, die is uit God niet, maar dit is van de antichrist, welke gij gehoord hebt, dat komen zal, en dat komen zal wil zeggen dat het woord geest er ergens tussen had moeten staan, en dat heeft men er dan ook inderdaad ingevoegd. Zie? Dit is van de geest van de antichrist. Waarom ook niet? Het woord geest is hier duidelijk aan de orde. Namelijk al in 3 vers 24, dus een paar versen terug. De geest die hij ons gegeven heeft. En dan 4 vers 1. Geliefde, geloof niet iedere geest, maar beproef de geesten of ze uit God zijn, want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Je zou meteen moeten begrijpen dat het begrip antichrist dus duidt op valse profeet. Nou ja, iemand die zich niet baseert op de schrift, maar spreekt uit zijn eigen, dus een term uit de, ik geloof het Deuteronomium, maar in ieder geval van Mozes. Een profeet die uit zichzelf spreekt, maakt zichzelf dus tot een valse profeet. En de Heer zegt ervan, men zegt al zo zegt de Heer, maar ik heb niks gezegd, zegt de Heer dan. Hè? Dat is het Oude Testament. In het Nieuwe Testament heet dat, in uw naam hebben wij zus en zo gedaan. En dan zegt de Heer, ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. En dat valt in de categorie, gij zult mijn naam niet ijdelijk gebruiken, toch? Ja, ja. Het is erger dan vloeken. Ik meen het, jawel. Omdat het een serieus ding is. Meer dan een krachtterm die mensen zo nodig uit moeten spreken of zo. Om wat voor reden dan ook. Waarvan men de betekenis toch eigenlijk niet kent. Het is wel niet zo netjes. Dus om niet te zeggen onbeschoft, maar doe maar. Maar lui die zeggen, al zo zegt de Heer, en de Heer zegt zo en zo, terwijl de Heer niks gezegd heeft. Ja, dat is ijdele gebruiken van de naam des Heeren. En dat is veel ernstiger. Soms denk ik dat het veel meer voorkomt, maar dat weet ik niet zeker. Met statistieken heb ik het ook niet op, dus laten we het daar maar bij laten. Maar uit deze schriftplaatsen blijkt in elk geval dat antichrist heet antichrist omdat hij zichzelf stelt in de plaats van Christus en het messiaschap. Christenschap, dat woord kennen we niet, toch? Dus moet het anders. Het messiaschap van Jezus ontkende hij. Is Jezus de Christus? Nee, Jezus is het niet. Hij is het. Hij is dus een verleider. En net lazen we het begrip valse profeet. En dat, ik aarzel omdat ik er echt niet verder op in wilde gaan. Maar het moet voldoende zijn om in de term antichrist te herkennen, onder die naam antichrist te herkennen, de valse profeet uit Openbaring. Nou, en eventueel die uit 2 Thessalonicenzen 2, maar daar staat die term ook niet. Daar is het de mens der wetteloosheid. De mens der zonde staat er, geloof ik, in de vertaling, helaas. Maar de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs. Wat ik probeer te zeggen nu is, buiten ons eigenlijke onderwerp, maar ik zeg het, maak van de gelegenheid gebruik. Met name in Nederland, andere landen ook, hier en daar. Precies weet ik het niet, daar hou ik ook niet bij, maakt me ook niks uit. Maar met name in Nederland bestaat een misverstand over de term antichrist. Men denkt namelijk dat antichrist de aanduiding is, als je zo de term hoort, als iemand hem gebruikt, dan wordt die term gebruikt ter aanduiding van die vorst die komen zal, uit bijvoorbeeld Daniel 7, the coming prince, de vorst die komen zal, een koning, die hoorn uit diverse hoofdstukken uit Daniel, uiteraard, enzovoorts. Een koning. Waarvan men dan ook nog het idee heeft, een idee heeft rond zijn afstamming, uit welk geslacht hij geboren zou moeten worden enzovoort. Kortom, men verstaat eronder een mens uit Amalek. Nee, er bestaat ook een idee, hij moet een Jood zijn, anders zullen de Joden hem als Messias niet herkennen. Er staat nergens in de Bijbel dat de Joden hem als Messias zullen herkennen. Er staat nergens. Dus ik vind het een dwaze gedachte. Bovendien is een koning die de hele wereld zou onderwerpen aan zich. Maar dat is niet de antichrist. De antichrist is niet die koning, de antichrist is een valse profeet. Is die figuur met zijn filosofie, met zijn levensbeschouwelijke dingen, en iemand van religieuze aard. En die ziet eruit als een mens, en daarom heet hij ook een mens. Anthropos. Want als het eruit ziet als een mens, is het een mens toch? Als het eruit ziet als, nou ja, dan, als de fiets, dan is het de fiets. Ik bedoel, hoe moet je dat zeggen? In een van mijn woordenboeken staat ook gewoon dat het woord anthropos betekent dat het eruit ziet als een mens. Ik heb het woordenboek niet geschreven. Maar dat het niet noodzakelijk iemand is die dan weer een mens als vader en een mens als moeder heeft en al dat soort dingen meer. Niet dat er anderen zijn, maar men zegt gewoon dat is de betekenis van het woord. Een mens. Maar goed. Maar wij kennen een mens in de toekomst, dat is die koning, niet uit Israël, uit Amalek. Uit Ismaël eventueel. Nee, wel zeker. Esau. Amalek, want God heeft een strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. En die strijd zal pas beslist worden in de wederkomst van Christus bij de terugverzameling van Israël. Staat in Deuteronomium, dus Exodus al, moet ik zeggen, Exodus. Maar goed, dus die strijd zal beëindigd worden pas in de toekomst. Hij komt uit Amalek, de Amalekieten, dat kent u langzamerhand. En daar het koningshuis van, dat was het huis van Agag. Dus hij is een Agagiet. En wij kennen nog een Agagiet uit de Bijbel. Dat was Haman uit de geschiedenis van Esther. Dat is allemaal profetisch. Dat wijst allemaal op een figuur die in de toekomst enzovoort. Maar dat is de aardse koning uit die Arabische wereld. Dat men dat is kwijtgeraakt en in eschatologische kring, of hoe zeg je dat, in Gileadische kring, dat komt omdat men zich gefixeerd heeft op een herstel van een Romeins Rijk. Omdat men aan die pauzes blijven hangen in Rome als antichrist. enzovoorts. Dat is tamelijk noodlottig, want dan ziet men niet dat het in werkelijkheid gaat om die Ismaëlitische, Edomitische, Arabische, Islamitische wereld. Want daar gaat het over. Dat rijk komt in de toekomst. Nou ja, het is aardig op weg, toch? Of onaardig op weg, hoe zeggen ze zoiets? Dat is wel. En daar komt een koning uit voort. Uit de lijn Ismael, Esau, Agag, Haman. Amalek had er tussen gemoeten, maar dat doet er nou ook verder niet toe. Maar daarnaast, want er zijn twee beesten in Openbaring die genoemd worden, naast elkaar, die elkaar versterken. De een geeft de ander zijn grote kracht enzovoorts. En de een zal zorgen dat men de ander zal volgen en al dat soort dingen. Dus Openbaring 13. Die andere, dat is de antichrist, dat is namelijk de valse profeet. Niet een koning, maar de valse profeet. De grote verleider, die tekenen doet in de aanwezigheid van dat eerste beest, staat er allemaal. En wat er gebeurd is in ieder geval in Nederland, heb ik geconstateerd, is dat men de term antichrist toepast op die koning. Maar daarmee is men de betekenis van de term ook kwijtgeraakt. En wie dan die valse profeet is, ja, dat is me daarna onduidelijk. Maar dus als je ooit leest, buiten de Bijbel om, ooit ergens leest over antichrist, wees gewaarschuwd. Want waarschijnlijk hebben ze het, die kans is het grootst, in Nederland althans, dat men het heeft over die koning. Terwijl in werkelijkheid Johannes de term gebruikt, niet voor die koning, heeft hij helemaal niet over. Hij heeft over een verleider, een valse profeet. Iemand die zich stelt in de plaats van Christus. En dat is niet wat die koning doet, dat is wat die valse profeet doet. Maar het is de duivel. Hoogst persoonlijk. Nou ja, laagst persoonlijk. Het is, de goede uitdrukking is, het is de baarlijke duivel. Dat wil zeggen, de duivel die op aarde geworpen is, uit de hemel. En dus, zoals het gebeurt met engelen die op aarde terechtkomen, die zien eruit als een man. Dat is politiek incorrect. Een mens moet je tegenwoordig zeggen. Maar ja, en sommigen denken dat vrouwen engelen zijn. Maar als het echt een engel is, is het geen vrouw. Volgens de Bijbel niet. En meer valt daar niet over te zeggen. Volgens de Bijbel niet. Dat is het dan. En als die figuur, die de duivel dus, de Satan, op aarde geworpen wordt, dan verschijnt hij hier op aarde inderdaad in een menselijke gedaante. Vergis je niet, hij is niet de enige, want er komt een heel leger van dat volk mee. Satan en zijn engelen. En die, nou ja, dat zijn de valse leraars. En ja, dat klinkt heel luguber, dat is het natuurlijk ook. Maar we hebben gedurende de laatste dagen altijd al van doen met dat soort volk. Want waar denkt u dat al die onbijbelse antichristelijke leringen vandaan komen? Dat mensen dat zelf bedenken? Nee, dat wordt ze in het hart gegeven. Maar niet door de Heilige Geest, en niet door Christus. En dus staat er, beproef de geesten of ze uit God zijn. Want de kans bestaat dat het inderdaad niet de geest is van God of van Christus, maar van de antichrist. Dat is dus de duivel. En die heeft daar personeel voor om dat te regelen. En dat hebben we net gelezen. Zich begevende tot verleidende geesten, namelijk leringen der demonen. Dat is wat gebeurt. En dat uitloopt op specifieke zaken die met name in Daniël al aangekondigd worden en daarna later uitgebreider toegelicht in een boek dat dan dus ook Openbaring heet. Ja, dat is zo. Maar daar heeft Johannes het niet over. Hier. Hij heeft het over dat wij in onze dagen en in onze gemeenschap als gelovigen van doen krijgen met de werking van de antichrist, waardoor sommigen onder ons, want dat zegt hij erbij, antichristen zijn, omdat ze zich stellen in de plaats van Christus. Is dat ernstig? Ja, dat is heel ernstig. Ja, dat is wel op veel lagere niveau dan het niveau van de antichrist die komen zal met zijn macht en invloed over de hele aarde en over alle volkeren. Dat weet ik wel, omdat het dan centraal gebeurt. Hoewel wij dat toch met enig gemak vandaag zien aankomen. Al verzwak ik het meteen en zeg, nou ja, er zijn tijden geweest dat je dat ook zo had kunnen zien, maar het was de tijd nog niet. Maar ik ben van mening dat het nu wel de tijd is. Maar zoals gezegd, dat is niet het onderwerp van Johannes. Het onderwerp van Johannes is hier, gij hebt gehoord dat het de laatste uur is, 1 Johannes 2 vers 18, en gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, en heb je idee waar hij het over heeft, de antichrist, zo zijn ook nu vele antichristen geworden, waaruit wij kennen dat het de laatste uren is. Hij gebruikt de uitdrukking dus twee keer, hè, de laatste uren. Maar het is dus pak een beetje zo langzamerhand al 2000 jaar zo. En dan zegt hij, zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet. Let op dat in het meervoud staat, dat slaat namelijk niet op de antichrist, maar wel op de antichristen die wij in onze dagen kennen. Zij zijn uit ons uitgegaan, op enige wijze. En dat staat niet alleen hier. Zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet. Voor de wiskundigen is dat onbegrijpelijk. Waren ze nou wel uit ons of niet uit ons? Het antwoord is allebei. Op een bepaalde manier dus toch uit ons, maar op een andere manier dus toch niet uit ons. En daarna zeg ik, wat ik aan het begin van de avond al zei, waar het over gaat in dit schriftgedeelte is over de vraag, ja, wie is er nou wel bij ons en wie niet? Hoe weten wij met zekerheid wie wedergeboren is en bovendien met wie wij rekening zouden houden? Want het kan nog zijn dat je mensen hebt die zijn wel wedergeboren, maar hebben geen liefde voor het woord en ook niet voor de broederen. Die zijn er ook. Moet je daar rekening mee houden? Nou ja, een beetje misschien wel, maar ja, het zijn toch degenen die zich dan onttrekken aan het werk van de Heer. Want de Heer doet zijn werk exclusief via zijn woord. U weet wel, hij reinigt zich in gemeente door het bad des waters, door het woord, enzovoorts. Of hij heeft in onze laatste dagen, deze laatste dagen, tot ons gesproken door de Zoon, enzovoorts. Het werk dat de Heer aan ons doet, is door dat woord. En als men zich daaraan onttrekt, in de praktijk lopen die mensen de Heer voor de voeten. Soms. En hoe meer we ervan in ons midden hebben, hoe hinderlijker ze worden. Ik hoop dat u dit wel begrijpt, hè? Toch, hoe dat gaat. Ik zeg altijd, als onze prioriteit ligt bij dat we een beetje sociaal moeten zijn en mededeelzaam en alles en onze gemeenschap in stand te houden, dan zorgt de duivel ervoor dat het een hele grote gemeenschap wordt. Zodat hij je flink bezighoudt, toch? Dat je flink bezig bent met het bedienen der tafelen. Waar is dat? Handelingen. Zodat je aan de bediening van het woord niet meer toekomt. En toen zeiden de apostelen, er moeten mensen aangesteld worden voor het bedienen der tafelen, want wij hebben een andere prioriteit, enzovoorts. Heb je dat nog? De duivel stuurt ons mensen op ons pad om ons van het wezenlijke van het werk des Heren af te houden. Dus je bent gewaarschuwd. En hoe dat precies zit, of de regels voor zijn, die we kunnen toepassen, is het wel of niet, en afstrepen enzovoort. Nee, dat is er niet, daar worden wij gewoon voor gewaarschuwd. Let op wat je doet. Laat je niet afleiden. Enzovoorts. Nou goed. En we hebben inderdaad verantwoordelijkheid voor de huisgenoten des geloofs. Zo zit dat. Maar ja, het is net als in ongelovige samenleving. Daar zijn ook mensen die hulp nodig hebben. Maar je kan helpen wat je wil, maar het helpt nooit. Ze hebben hulp nodig, maar het blijft altijd zo. Dus ja, als je denkt dat je daarmee de wereld verbetert en de samenleving verbetert of wat dan ook. Nou nee, zoals die broeder die ervoor doorgeleerd had, zei. Nee, wat je kunt doen is de schade beperken. Maar daar blijft het dan ook wel bij. Maar zijn broeder die werkte bij de sociale dienst. Van een gemeente, maar ik zal niet zeggen waar. Doet er verder niet toe wie het was. Het gaat om het idee. Hij zei, ja, de mensen denken dat wij de lui weer op het rechte pad brengen en zorgen dat het allemaal goed komt. Hij zei, maar dat is niet zo. Wat wij doen is de schade voor de overheid beperken. Nou ja, zo is het. Kortom, daar kun je mee bezig blijven. Freddy Heineken die heeft ook eens een keer zoiets gezegd. Hij zei, je kan ontwikkelingshulp sturen, maar je blijft wel sturen van de ontwikkelingshulp. Gaat niet werken. Die lui die vinden dat prachtig. Ze krijgen hulp, dat is mooi. Laat ze maar komen met die hulp. En er verandert er dus niks. Moet je het dan niet doen? Nou, dan kan ik nu zeggen, ja, daar ga ik niet over. Dat is mijn beslissing niet. Maar als je denkt dat je er wat aan doen moet, ga gerust je gang. Men is serieus. Maar of het christelijk is, nee, het is algemeen menselijk misschien. Zoals, dat is twijfelachtig, want zijn toch heus alleen maar de van oorsprong min of meer christelijke volkeren die zich geroepen voelen om andere volken te helpen. Want die andere volken zelf, die helpen nooit iemand hoor. Heb je dat nog? Dat is toch zo? Zijn er altijd de westerse volken bij, blanken? Mag helemaal niet zeggen, maar wij moeten dat toch doen. En die lui die vinden ons dan arrogant en hooghartig. Omdat we menen de hele wereld te moeten controleren enzovoorts.
Het imperialisme.
Maar ja, zijn we imperialisten. Maar als ze hulp nodig hebben, dan zijn wij het die het brengen, toch? Nou ja, en dat heet dan de internationale gemeenschap. Maar dat zijn wij hoor. Maar toen maar. Maar zo gebeurt het. Nee, dat is algemeen wat in de wereld gebeurt. En onder gelovigen gebeuren die dingen ook. En wij worden ervoor gewaarschuwd. Want wij dienen een hoger doel. Wij zijn geroepen uit deze wereld. En we hebben een positie gekregen in de gemeente. Tot opbouw van de gemeente. Maar ook in de gemeente zijn er die willen niet opgebouwd worden. En dan is de vraag in hoeverre ligt de verantwoordelijkheid daarvoor dan bij ons. En dat is een moeilijke zaak, ja, maar dat probleem bestaat in de wereld ook. Dat is een moeilijke zaak. Wie moet je wel helpen en wie niet? Toch? Dus ik maak niet een probleem, ik stel gewoon vast dat dat probleem bestaat. En dat Johannes, maar ook Paulus, dat hebben we net gelezen in de brief aan Timotheus in elk geval, ze waarschuwen ons ervoor. Hier dus ook. Want onder ons zijn er die zichzelf stellen in de plaats van Christus, die macht willen uitoefenen over ons. En dat is in wezen het thema van al die nieuwtestamentische brieven. Oké. Stapje terug. Die brieven zijn in het algemeen geschreven aan gelovigen. Dat wil zeggen, het zijn geen traktaatjes met de oproep, kom tot geloof in de Heer Jezus Christus, het is maar één stap, waarom dan niet gedaan? Kom en beleid uw zonde, de heiland neemt u aan, enzovoorts. Nee, spot niet met dat lied. Integendeel, waar het me om gaat is dat niet de boodschap is in die brieven. Om de eenvoudige reden dat die brieven geschreven zijn en mensen die geacht worden die stap gedaan te hebben. Zij zijn kinderen Gods, aan de heiligen, aan de gelovigen en wie het maar zijn. aan de broeders en wat, hoe ze maar geadresseerd worden. Het zijn gelovige mensen. Zie? Wedergeboren mensen. Net las ik het nog even in Jacobus, toch? Die ons gebaard heeft, enzovoort. Door het woord der waarheid, dat gij die wedergeboren zijt, in de brieven van Petrus, enzovoort. Zijn brieven aan gelovige mensen. Wat voor boodschap is er dan aan wedergeboren mensen? Nou, deze, dat zij ook uit het geloof zouden leven. Zoals tot drie keer toe in die brieven geciteerd wordt uit het Oude Testament. De rechtvaardige, ja, niet de onrechtvaardige. Mijn vader zou dan zeggen, ja, dat is wel zo, maar dat staat er niet. Zo van, de onrechtvaardige zal uit het geloof leven, of tot leven komen, toch? Hij zegt, maar dat staat er niet. Er staat, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Het is een uitspraak over gelovige mensen die ook uit het geloof zouden leven. Die in het geloof zouden wandelen. Die zouden wandelen waardig de roeping waarmee zij geroepen zijn. Waardiglijk het evangelie, waardiglijk Goden en waardiglijk den Heren. Want dat zijn termen die dan in dat verband gebruikt worden in de diverse schriftplaatsen. En de grote waarschuwing is dus in al die brieven, denk erom dat je niet, je niet laat plaatsen onder de wet bijvoorbeeld, om die van voren af aan te dienen. Sta dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. Pas op voor die lui die van het ongeveins geloof zijn afgeweken en ze willen leraren der wet zijn, niet verstaande wat zij leren nog wat zij bevestigen, enzovoorts. En zich begeven tot verleidende geesten en kunstig verdichte fabelen, Joodse fabelen, Griekse fabelen, oud-wijfse fabelen, hoe het maar heten mag. Daar gaat het om. Te blijven bij wat God ons in zijn woord heeft geopenbaard. En ons niet laten misleiden door mensen die met hun eigen boodschap komen en daarmee zich stellen in de plaats van Christus. Want het is Christus, de Zoon namelijk, Hebreeën 1, die tot ons spreekt. En die via zijn woord zijn werk aan ons doet. Als er iemand tussenkomt en daar iets anders voor in de plaats stelt, dan ja. En degene die dat doen, gewoonlijk komen ze uit ons midden. En dat is wat Johannes zegt. Zij zijn uit ons uitgegaan. Maar eigenlijk waren ze uit ons niet. Ze horen er eigenlijk niet bij. En toch waren ze in ons midden. Ik heb ze gekend hoor, mensen die zich uitgaven voor gelovigen, nog meededen overal, maar van ik achteraf zeker weet dat het helemaal geen gelovigen waren. Die sloten zich gewoon aan bij onze gemeenschap enzovoorts en wat dat maar was. Om wat voor reden dan ook, om ergens bij te horen, om er beter van te worden of weet ik veel. En sommigen zelfs om een soort sociale backup te hebben enzovoorts. Ik kan er niet meer over zeggen. Ja, kan ik wel, maar dat mag ik niet. Dus dat doe ik dan ook maar niet. Maar u zou ervan opkijken hoor. Voor wat voor doel dat allemaal gebeurt. Maar het is inderdaad zo. Kijk deze uit. Kijk even of het erbij. Ja, er staat onder vers 19 een verwijzing naar Handelingen 20. En dat is een zeer correcte. Want in Handelingen 20 neemt Paulus afscheid van de oudsten, de leidinggevende broeders, of hoe je dat maar noemen moet, de voorgaande broeders, kan ook, van de gemeente in Efeze. Die lui worden opgeroepen vanaf vers 17 om bij Paulus te komen. In Milete, dat is aan de kust, want Paulus is onderweg naar Jeruzalem. Hij is onderweg naar Jeruzalem En Paulus wist ook dat hij daar gevangen genomen zou worden en daarna in Rome zou moeten terechtkomen en alles. En dus hij krijgt nog even de kans om deze lui in Efeze toe te spreken. En wij krijgen er verslag van. En Paulus zegt tegen die oudsten uit Efeze dat hij niets achtergehouden heeft van hetgeen nuttig was, dat hij in alles geleerd heeft, dat is vers 20, waar ik dan zomaar inval. En daarna herhaalt hij dat in vers 27, want ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben heel de raad Gods. Zie? Paulus zegt, meer is er niet te vertellen, ik heb je alles verteld wat je weten moet. En dus nemen we nu afscheid. Definitief, gij zult mijn gelaat niet meer zien, enzovoorts. En dan zegt hij, vers 28, als een soort opdracht, maar je kan het ook beschouwen als een overdracht, waarbij Paulus verantwoordelijkheid overdraagt aan van zichzelf naar deze oudsten uit Efeze, zegt hij in vers 28, zo heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde. Dat is beeldspraak uiteraard. Hè? Over de welke u de Heilige Geest tot opzieners, bisschoppen, episcopals, bisschop, opzieners, gesteld heeft. Let op, ze heten ouderlingen in vers 17. Hier heten ze opzieners en impliciet ze heten herders, want ze hebben opzicht over de kudde. Dat zijn dus niet verschillende functies, ouderlingen, opziener, herder. Het is gewoon hetzelfde. Het zijn verschillende termen ter aanduiding van wat precies hetzelfde is. Namelijk, aangesteld niet door de gemeente zelf, niet op democratische wijze verkozen, dan wel van hoge rand aangewezen, maar door de Heilige Geest aangesteld. Om de gemeente Gods, dat is de ene algemene christelijke kerk, maar het is de gemeente Gods, elders de gemeente van Christus, maar om de gemeente van God te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Want dit weet ik, ja, er zijn andere vertalingen van dat vers, maar ik ga er met opzet overheen, ik wil er niet in blijven hangen. Het gaat me om wat er nu volgt. Hij zegt, let dus op die kudde, herders, je bent er verantwoordelijk voor. Je bent niet door mij aangesteld, maar door de Heilige Geest. En dit is wat je moet doen. Moet er dan zo goed op gelet worden? Jazeker, want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet sparen. Dat is de voortgezette beeldspraak van de gemeente als kudde, met één overste herder, opperste herder. De term is uit Hebreeën 13, als ik me goed herinner, het slot van de Hebreeënbrief. Dat is Christus, maar alleen al dat je een overste herder kunt hebben, impliceert dat er ook herders zijn op een ander niveau, hè? Als personeel. Dit weet ik dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen. En we weten allemaal, omdat het in Nederland actueel is, dat je hoeft maar één wolf te hebben en je hebt elke dag enige dode schapen. Toch? Nou ja, het hangt van die ene wolf af, maar toe maar, wat voor een beest dat nou weer is. Maar toch, wolven zijn de natuurlijke vijand van de schapen. Ik weet niet, die beesten zijn zo geprogrammeerd. Dat is wat ze doen, schapen doodbijten. Toch? Dat weet u toch, hè? En achter arresleien aanholen, ja, dat. Nou ja, je weet toch ook iedereen? Nee, al ver voor Dr. Anders P. en zijn beroemde song heb ik zo'n kerstverhaal menigmaal horen vertellen. Precies zo, het was een kerstverhaal, ja. In de tijd kregen we zondagschool enzovoort. En er was er een voordrachtskunstenaar, die bestonden toen nog. Kan je nagaan hoe oud ik al ben. Die kwam dan vertellen. met gebaren en stemmetjes en alles. En kan die wolven enzovoort. Achter de slee aan. En u begrijpt het, dus in de sneeuw, dus arreslee, jingerbells. Dus het eind van het verhaal is, toen werd het toch nog kerstfeest. En die uitdrukking gebruik ik nogal eens. Toen werd het toch nog kerstfeest. Klassiek kerstverhaal.
Ja, dat had ik de pijn niet.
Nee?
Nee, dat was te ver weg.
Oh. Nou ja. De wolven, zware wolven. Bij gelegenheid waren het vossen. Dat is de term die de Heer gebruikt. Maar, die doen het ook. Maar wolven en zware wolven, ja, daar kan niemand tegenop. Dat de zware wolven tot u inkomen zullen die de kudde niet sparen. Terwijl de herders worden geacht te zorgen voor het welzijn van de kudde. En als je dan vraagt, hoezo? Na vers 29, dan krijg je de uitleg in nogal letterlijke taal. In vers 30, wat is dat dan, die wolven en die kudde? Dan staat het, nou, uit uzelven zullen mannen opstaan. Ziet u? Zij zijn uit ons uitgegaan. Maar ze hoorden er eigenlijk niet bij. Ze waren niet uit ons. Uit uzelven zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen. Valse leer, valse profeet, hoe het maar heet. Antichristen. Dat is wat het is. Dat is uit Galaten. Galaten 1 is het nog, of is het al Galaten 2. Valse broeder. Dat heet de ingekropen valse broederen. Als ik hem moet bespreken, roep ik altijd, we weten nou nog niet of het wel echt broeders waren, of dat het broeders waren die vals waren. Dat kan toch, hè? Ik bedoel, waren het echt broeders of waren het valse broeders? Of waren het wel broeders, maar ze waren vals? In de praktijk maakt het geen enkel verschil natuurlijk. Waar het over gaat namelijk is inderdaad valse broederen, die in ieder geval mensen die zich mengen in ons om de vrijheid die we in Christus hebben staat er te verspieden. Implicerend, maar dat blijkt uit de complete context van de brief, ze proberen ons onder een wet te brengen. Te reguleren. Weer terug te brengen binnen een gewoon wereldsysteem. Nou ja, en dat roep ik, ja, hoe lang roep ik dat? Roep ik altijd al. Dat is hoe het gaat. En dat is ook wat ik van jongs af aan om me heen heb zien gebeuren. Een groep gelovigen, maar binnen de kortste keren worden ze georganiseerd. Er wordt een erkende gemeente met hoofdletters en dat soort dingen meer. Hebben ze statuten, hebben ze oudsten aangesteld enzovoorts. En dan is het is geneutraliseerd. Is weer onder controle gebracht. Dat is wat altijd gebeurt. Dat is eigenlijk de geschiedenis van de ketters. Vanuit Rooms-Katholiek standpunt bezien. Er zijn altijd groeperingen, mensen geweest die zich onttrokken aan het gezag van de kerk. En die zijn vervolgd geworden. Soms gruwelijk. Maar niet maar om die leer, maar omdat ze zich onttrokken aan het gezag, aan de macht. Dat is waar het over gaat. Zie? Nou, dat was in de dagen dat de kerk minstens zo'n grote macht had als welk wereldsysteem ook, en soms zelfs meer dan dat. Hoger. U weet wel, dat de paus de keizer kroont en dat soort dingen meer. En dat was de kerk was een. Nou ja, dat was de macht die de wereld, de maatschappij onder controle hield. En als je dan je daaraan onttrok, omdat je het ergens met de leer niet eens was, onttrok je dus helemaal aan de samenleving, de cultuur, de economie en alles. Zie? Nou ja. Maar er staat hier dus, uit uzelf zullen mannen opstaan sprekende verkeerde dingen om de discipelen af te trekken achter zich. Daar gaat het dus kennelijk om. Nou ja. Laat ik me bescheiden opstellen, dat is wat Paulus zegt, dat het daar dan om gaat. Het is niet maar verkeerde dingen, maar het is verkeerde dingen met als doel om de volgelingen, discipelen, dat is eigenlijk een aanduiding voor schapen. Discipel betekent letterlijk volgeling. Het wordt geïnterpreteerd als leerling. En onze statenvertaling heeft gedacht van, we hebben er geen goed woord voor, we laten het gewoon staan in het Grieks. Disciple. Maar letterlijk volgeling. Maar dat is kenmerkend voor schapen. Die volgen, zoals iedereen weet, de stem van, of gewoon, ze volgen de herder. Maar hier komen dus mannen die verkeerde dingen leren met als doel om de volgelingen, de schapen, de gelovigen af te trekken van Christus uiteraard, achter zichzelf. Waarbij dus die lui zich plaatsen in de positie van Christus. Begrijp je? Dat is wat er gebeurt. Nou ja, ik zal het een keer anders zeggen. Die heb ik niet van mezelf, maar toen maar. In het algemeen is het, kun je stellen dat gelovigen zo weinig vertrouwen hebben in het werk van Christus, dat zij zichzelf een leidsman opgaderen, hoe heet dat? Zo staat het ook in de Bijbel. Maar ik zei er alleen bij, ze hebben geen vertrouwen in wat de Heer zou doen. En ik heb ze meegemaakt. Die zeiden van, maar hoe kan dat dan? Want er moet toch tucht zijn in de gemeente, je kan toch niet zomaar, enzovoorts. Ja, dat kan wel. En als er echt maatregelen genomen moeten worden, dan moet de Heer zelf maar doen, en dat doet hij ook. Daar waarschuwt Paulus ook voor dat de Heer dat doet. Namelijk in ieder geval in de Korinthebrieven doet hij dat. Dan zegt hij, als je het niet gedraagt, als je de Heer voor de voeten loopt, dan loop je het risico dat de Heer je wegneemt. Een oordeel over je brengt. Je kan niet ongestraft het werk des Heeren voor de voeten lopen. Begrijp je me goed? Er zit wel wat licht tussen. Nee, dat is niet het goede woord. Er zit wel wat ruimte tussen, maar dat kan ik beter even doorlezen. Nee, niet hier. Dan moet ik ergens anders doorlezen. Maar hier blijf ik eerst even. Daarom waakt en gedenkt dat ik 3 jaren lang nacht en dag niet opgehouden heb en ieder met tranen te vermanen. Kortom, ik heb je alles verteld. Ik heb je verteld waar het over gaat. En nu zou je moeten oppassen voor beproefde iedere geest of die uit God is enzovoort. Want dit gaat wel zo gebeuren. En het komt uit uw midden. Enzovoorts.
Dat is uit de bisschop en uit de oudsten.
Ja, zeker, dat is gebeurd. Paulus waarschuwt daar ook voor over van de ouderlingen. Van een oudste moet zus en zo zijn, moet dit en dat zijn en geen jongeling. Want hij mag niet in de strik van de duivel vallen, of zoiets staat er dan, hè? In 1 Timotheus 3. Was 6, ik weet het nou niet meer, het is eind van de avond. Maar die waarschuwt er ook voor, want dat is het risico, hè? Dat als iemand verantwoordelijkheid te dragen krijgt, dat hij ermee aan de haal gaat. Of dat hij hoogmoedig wordt, of weet je veel wat. Of van zijn invloed gebruik maakt om een eigen koers te gaan varen. Nou ja, zoiets. Nee, wat ik nog aan wilde halen is geloof ik 1 Korinthe 11, dacht ik. Ja, met name vers 19. 1 Korinthe 11. Waar dan laconiek staat in vers 18, want, punt 1, als gij samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen, schismata, dat er scheuringen zijn onder u, dat wil zeggen tweespalt is, oneenigheid, groepsvorming, en ik geloof het ten dele, want er moeten ook ketterijen onder u zijn. Het is een hoogst ongelukkig woord trouwens, ketterijen. Maar, doe maar. Maar in de zin van scheuringen. Er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen die oprecht zijn, openbaar mogen worden onder u. En Paulus zegt hier dus laconiek dat het af en toe toch wel nuttig is dat er eens een scheuring is of iets dergelijks. En dat de groep zich splitst of zo. Want ja, dan weet je wie de oprechten zijn en wie niet. Dat is voor de duidelijkheid. En dat is de geschiedenis van de kerk, als je dat zo kunt zeggen, tenminste ook. Met al zijn scheuringen enzovoorts. Je kunt de lijn wel een beetje volgen. Waar men het trouw bleef aan het woord van God en waar niet enzovoorts. En dat die scheuringen soms heel grote, brede scheuren waren. Ja, dat is ook duidelijk. En soms is het nuttig. Ik heb met mijn vader wel eens een discussie gehad over het verschijnsel dat bijvoorbeeld op zo'n bijbelschool, waar we bij gelegenheid allebei les aan gaven, dat daar dan toch ook door anderen weer andere dingen geleerd werden als bijvoorbeeld door ons. En dat is toch allemaal in einde diezelfde school. En dan zei mijn vader, ja, dat is zo, maar het is ook moeilijk om dat te voorkomen. Maar, zei hij, straks zijn ze hier van school af, dan gaan ze de wereld in, de maatschappij, of waar ze maar ingaan dan, de wijde wereld. En dan lopen ze toch tegen allerlei leringen op en dan moeten ze toch kiezen. Dan moeten ze ook leren. En misschien dan hier aan deze plaats ook maar. Ze moeten toch een keuze maken. En dus teruggeworpen worden op de Bijbel. Wat zegt Jan, wat zegt Piet, zeg het nou wat oneerbiedig, maar wat moet ik dan? Ja, dat kan er wel wezen, maar wat zegt de Bijbel? En ik, voor mijzelf persoonlijk, kan dat ook zo zeggen, want ik heb ook van alles geleerd. Die zegt dit en die zegt dat en die zegt dat. Maar hoe is het nou echt? En dan was het toch een grote stap, definitief, om te zeggen, oké, nu heb ik het allemaal gehoord. Ik heb me ervan op de hoogte gesteld en nou doe ik het even allemaal opzij. En dan begin ik van voren aan gewoon in de Bijbel. Nou ja, ik bedoelde niet Genesis 1 vers 1, maar laten we dan zeggen Daniel 1 vers 1. Om maar eens wat te noemen. Efeze 1 vers 1 herinner ik me trouwens ook nog duidelijk. Gewoon van voren af aan beginnen. Wat staat er wel en wat staat er niet? Wat heb ik gehoord? Klopt dat? Staat dat er ook? En is dat vol te houden? En wat wel en wat niet? En ik wil niet zeggen dat ik het nou allemaal beter weet, maar ik weet wel dat wat ik weet en wat ik vertel, dat heb ik uit de Bijbel. Ongeacht wat ik allemaal verder aan bagage heb ingeladen of zo. Maar het is de Bijbel. En dat is nuttig, dat je daarop teruggeworpen wordt. Maar ik ben geen voorstander van allerlei theorieën aan de mensen te brengen. Dat is niemands verantwoordelijkheid om dat te doen. Maar de verantwoordelijkheid ligt ook niet bij een organisatie. De verantwoordelijkheid ligt bij het individu. Bij u, bij mij, enzovoorts. Nou ja, en dus vertel ik u wat ik gevonden heb. Daarom heet het een lezing, hè. Het is mijn lezing van wat ik in de Bijbel lees en waarom ik het zo lees en wat de achtergrond is. En het is alleen de Bijbel. En wat anderen ervan zeggen, ja, dat ja, is me niet onbekend wat anderen ervan zeggen in het algemeen. Maar toch, dat is niet wat er iets toe doet. Wat het toe doet is wat de Bijbel zegt. En mijn vader zei dus ook, je moet de mensen nooit vertellen waar je het vandaan hebt. Je moet ze vertellen wat in de Bijbel staat. Je hoeft ze niet te vertellen wat je bronnen zijn. Die heb je, tuurlijk. Je hebt het ook van iemand gehoord. Niet altijd, maar toch. Maar hoef je niet. Weet je nog van wie je de tafels van 1 tot en met 10 geleerd hebt? Waarschijnlijk wel. Maar daarna, dat kan je toch niet onthouden, dat hoeft ook niet. Toch? Als je de feiten maar kent. En zo is het met de Bijbel ook. Je moet weten wat de Bijbel leert. En soms word je gedwongen om alsnog in de schrift, op grond van de schrift, je eigen standpunt in te nemen. Onder het motto, voor zover ik het zie, in de Bijbel is het zo. En die beperking van voor zover ik het zie, betekent dus, het kan zijn dat ik ernaast zit, dat ik iets over het hoofd zie, maar dan komt dat wel. Maak je niet bezorgd, maar wees eerlijk. En als je eerlijk bent, luisteren naar de Heer, luisteren naar zijn woord, enzovoorts. En het probleem is dat er veel te veel mensen zich ermee bemoeien. En zeker wordt het link, als er dan een organisatie is die erop toeziet dat je dit gelooft en dat gelooft en dit niet en dat ook niet. Enzovoort. Dan heb je een probleem, want dan heb je de Heer buiten de deur gezet. En dat is de grote waarschuwing. Zie. Maar het is kenmerkend voor wat in de geschiedenis van het christendom gebeurd is. Er komen zware wolven, trekken de mensen met zich mee. En hele groepen van gelovigen, dan wel christenen, worden genoemd met de naam van één man. He? Met respect dan toch voor die ene man dan. Want dat heb ik dan weer wel. Maar het is jammer dat het zo gaat. En dat is hoe de Korinthebrieven beginnen, een paar hoofdstukken eerder. De een zegt, ik ben van Paulus. De ander zegt, ik ben van Petrus. Kefas staat er dan. En sommigen zijn dan weer van Christus. Op hetzelfde niveau. En Paulus zegt, zijn die lui verdeeld dan? Of is Petrus voor je gestorven? Of wat? Ja, toch? Zo zou het niet moeten zijn. Wij zijn van de Heer. We zijn kinderen Gods. Erfgenamen van God. Mede-erfgenamen van Christus. En wij worden door onze hemelse Vader getuchtigd, opgevoed en geleid naar onze zoonstelling. En daar moet je niet iemand bij hebben die zich daarmee bemoeit als zodanig. Integendeel. Eén is uw meester. Eén is uw... Gij zult niemand die vader noemen op aarde, want één is uw vader. Weet u nog? Ja. Nou ja, dat principe is het. Neemt niet weg dat hier wel degelijk sprake is van één apostel die oudsten bij zich roept en zegt, dit is jullie verantwoordelijkheid om op de kudde te passen. Want God gebruikt wel personeel. Maar dat is niet de instelling van een kerkorde. Dat is een instelling van mensen die toezicht houden als dienstknechten van God over de kudde Gods, de gemeente Gods. Over het erfdeel des Heren, zegt Petrus. En daar moeten we het voor vanavond weer bij laten, want het is alweer de hoogste tijd. Wij willen u dankzeggen, hemelse Vader, dat we ons bewust mogen zijn te behoren tot uw kudde, tot die gemeente Gods, tot het erfdeel des Heren, geroepen uit deze wereld, uitgeleid uit het diensthuis en onderweg naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. We danken u dat we in uw licht mogen en kunnen wandelen en dat we dat uitzicht hebben ver over alle aardse omstandigheden en beperkingen heen op die vervulling van al uw beloften die in Christus ja en amen zijn. Op die erfenis die u voor ons bewaart, terwijl we weten dat u ook ons bewaart voor de erfenis zoals uw woord dat zegt. Wij danken u dan ook dat we vanavond hier mochten zijn. En bepaald mochten worden bij deze waarheid dat wij niet onderworpen zijn aan mensen, maar dat wij onderworpen zijn aan u. En dat u ons hoofd bent, dat u ons leven bent, dat u onze levens, ons bestaan in uw hand gevat hebt en dat we uw belofte hebben dat u alle dingen zou doen medewerken ten goede voor degene die u lief hebben. En daarom, Vader, wij vertrouwen onszelf aan u toe en aan de kracht van uw genade waarvan u zei dat die in onze zwakheid zou worden volbracht. Wees u dan ons nabij en richt u ons oog op u, om Christus wil. Amen.